Voordat mijn woord instort hier. Nou, een hele goede morgen. Het is een voorrecht hier te zijn. Het is echt heel leuk, vind ik, om zomaar een gemeente binnen te wandelen. En ik ken natuurlijk Theo en Petra. En ik denk dat jullie wel heel erg gezegend mogen weten met deze mensen. De paar keren in het jaar dat ik hen ontmoet, dan word ik altijd geconfronteerd met liefde. Voor God, voor mensen. Maar ook met een enorm bruisend leven. En dat zal zijn effect hier hebben, jullie allemaal. Ik ben inderdaad getrouwd met Aart. Ik heb een dochter meegenomen aan de vrouw, die zit daar. Ik heb zelfs mijn kleindochter meegenomen. We zijn in de generatie, ze zeiden nou, we gaan ook wel samen op stap, aan de vrouw en ik. En dan gaan we allebei iets vertellen. En we hebben geproclameerd vanmorgen over ons kleinkind. Je gaat het ook doen. Zo is dat. Dus dat hebben we binnen. Ja. Ik moet even wennen aan de microfoon die ik vast moet houden. Dus als er iets niet goed gaat, dan steek je hand maar op. Maar ik ben gewend een beetje dat ik kan lopen en kijken met zo'n microfoon, headset op mijn hoofd. Maar geeft niks. Ik doe mijn best. Ik ben dus getrouwd met Aart. We hebben twee kinderen, een zoon en een dochter, die allebei getrouwd zijn. En onze dochter en schoonzoon hebben een dochter en een zoon. Dus we zijn heel rijk gezegend. En superrijk gezegend dat we God kennen. Ik ben enorm bemoedigd door de aanbidding. Ik denk, we hebben de preek al gehad. Ik weet niet of je zelf wel eens ergens iets verteld hebt en dan vooraf de aanbidding hoort. En dan, ja, dan valt het puzzeltje in elkaar. En dat is onze God, hè? Die altijd de puzzel al heeft gelegd, zonder dat wij het weten. Ik kan niet helemaal aansluiten bij jullie thema. Hanneke heeft me begin deze week daarover gemaild, maar ik had al iets voorbereid, dus ik ga proberen om een linkje te leggen. Ik wil eigenlijk beginnen met een tekst uit Psalm 46. Ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling. En dat is Psalm 46, vers 11. Daar staat: staak de strijd en erken dat ik God ben, verheven boven de volken, verheven boven de aarde. In de andere vertaling staat: wees stil en weet dat ik God ben. En als ik zie wat we gezongen hebben vanmorgen, dan hebben we alleen maar gezongen dat God God is. Ver verheven boven ons leven, boven de volken, boven wat er wereldwijd gebeurt. En dat God elke keer weer ons uitnodigt, ook vanmorgen, dat Hij in onze situatie mag komen. En ik heb geen idee of er straks ruimte, er is wel ruimte voor gebed, maar of je gebed wilt, maar ik wil je één ding meegeven van tevoren. Ik wil gewoon wat dingen delen deze ochtend. En ik heb God gevraagd, van God, is er een oproep, wat moet ik dan doen? En ik had het idee dat God alleen maar zei: vertel tegen iedereen die daar zit dat God hen wil bemoedigen om in een specifieke situatie te komen. Dus als er vanmorgen iets gezegd wordt wat je hart raakt, waarvan je denkt dat heeft met mijn situatie te maken, laat je zegenen. Laat het werk van God in jou zegenen. Een andere tekst, die ga ik niet lezen, in Johannes 17. Daar zegt Jezus tegen zijn discipelen. En hij bidt het tegen de Vader. Vader, laat hen, de mensen, één zijn, net als wij één zijn. Ik in u en u in mij. En die eenheid vertalen we vaak dat we nu denken, God laat al die mensen hier één zijn. Maar dat is niet wat Jezus zegt. Wat Jezus zegt is dat ieder van ons, jong en oud, één mag zijn met de Vader door Jezus Christus. En als je één bent met de Vader, dan zal je één worden met elkaar. Dan komt het uit de bron van God. Thuiskomen bij God, dat is eigenlijk een leven lang waar we mee geconfronteerd worden. meer en meer worden zoals God je heeft bedoeld. En er is al een maand of 2, 3 een zin in mijn hoofd. En dan weet ik altijd, daar gaat God iets doorheen doen. Het is geen Bijbeltekst, maar het is een zin. En iedere keer zegt God tegen mij, Ali, niets is wat het lijkt. Niets is wat het lijkt. En de hele wereld, ons hele leven, wordt constant gevoed met allemaal dingen die gebeuren. Met allemaal dingen die we zien. En ik heb het idee dat God tegen mij wil zeggen, en misschien geldt het ook voor een paar van jullie, dat God wil zeggen, vraag mij wat ik zie in die situatie. Vraag mij wat ik zie in de politiek. Wat ik zie in je bedrijf. Wat ik zie in je kerk. Wat ik zie in je leven. Want niets is wat het lijkt. Dat is het koninkrijk van God brengen in een situatie. En jullie zijn bezig met rentmeesterschap, met het thema emoties. En rentmeesterschap heeft alles te maken met God in een situatie brengen. Zien wat God ziet. Want niets is wat het lijkt. God doet heel vaak de dingen omgekeerd. Omgekeerd aan wat wij denken. En hij wil ons bemoedigen om hem te herkennen. En ik wil een paar dingen onder andere met jullie delen uit het verhaal van Jozef. En misschien kunnen we eerst even een stukje lezen, Genesis 37. En ik sta hier niet omdat ik het simpel vind om God in elke situatie toe te laten. Ik sta hier niet omdat ik het simpel vind om te leven met niets is wat het lijkt. Maar ik wil iets vertellen omdat ik merk hoe Jozef mij bemoedigt in deze huidige tijd waarin ik zit. En dat is een onvoorstelbare situatie in de Bijbel. Genesis 37, vers 3. Omdat Israël, dat is een andere naam voor Jacob, al oud was toen Jozef werd geboren, hield hij meer van Jozef dan van zijn andere zonen. En hij had een prachtig bovenkleed voor hem laten maken in allerlei kleuren. De broers zagen wel dat hun vader het meest van Jozef hield. Daarom konden ze Jozef niet uitstaan en kon er geen vriendelijk woord voor hem af. Hier zie je al de rol van emoties. Hier zie je dat Jozef in een situatie terechtkwam waar hij niet om gevraagd had. Hij kwam in een situatie terecht met een vader die hem verwende. Zijn emoties, de emoties van Jozef, werden constant gevoed met in feite verwennerij. En ik kan me voorstellen dat hij langzamerhand zo'n sumo-worstelaar was geworden als het om zijn emoties ging. Hij werd op de troon gezet. Hij kreeg een fantastisch kleed. Hoe moest deze jongen met de emoties van zijn vader die regeerden en de emoties van de zoon die gingen regeren, hoe moest hij leven in deze wereld? Terwijl God een plan met hem had. God had een plan. En die relatie met die broers, dat begrijp je wel, dat werd gewoon ellende. En ze haten hem. Maar Gods plan ging verder. Niets is wat het lijkt. En dan komt de droom. En ik weet niet of hier mensen zitten die het hele verhaal van Jozef misschien niet kennen. Als dat zo is, dan begin je gewoon ergens van de week in Genesis 37 te lezen. Ik ga het niet allemaal lezen, maar ga het dan lezen met je eigen situatie voor ogen. Er komt een droom. Tot 2 keer toe droomt Jozef. Fantastisch, het is een droom van God. Maar Jozef, vanuit zijn gevoelens die zo groot waren, ging op zo'n grote manier die droom vertellen. En de gevoelens van zijn broers, die ook zo gevoed waren, de andere kant op in haat, die konden hem wel wat doen. Hij droomde in feite dat zijn broers en zijn ouders voor hem zouden buigen. De droom van de schoven, de droom van de sterren. En hij gaat het aan hun vertellen. Jozef had niet geleerd hoe om te gaan met dingen die God aan jou vertelt. Jozef had blijkbaar nog niet dat lijntje met God. Van God, u heeft mij een droom gegeven. Moet ik hem vertellen? Moet ik hem nog bewaren? Moet ik er met iemand over praten die vertrouwd is? Hij had geen controle over zijn eigen emoties. Terwijl emoties super waardevol zijn en van God zijn. Uiteindelijk stuurt zijn vader hem op pad als zijn broers ergens ver weg zijn om de kudde te hoeden. En Jozef moet daar naartoe. Hij neemt wat eten mee en hij moet kijken hoe het daar is. En in de Bijbel zie je dan wat er gebeurt. Zijn broers zien in de verte Jozef aankomen. En hun emoties waren al zo gevoed. Voordat Jozef bij hen was, hadden ze al bedacht, we gaan hem doden. Maar God had een plan met Jozef. En God had een plan met de broers. En God had een plan met Jacob. Die eigenlijk zijn zoon zo verwend had. En daarmee ook zijn andere zonen eigenlijk had gekwetst en beschadigd. Nou, dan gaat het verhaal verder. Hij wordt door zijn broers gepakt. Ze willen hem in de put gooien alleen maar, zodat hij daar sterft. En uiteindelijk is er nog een broer die hem eigenlijk wil redden. En uiteindelijk wordt hij verkocht. Jozef wordt verkocht door zijn eigen broers. En wat was de drijfveer daar? Emoties. Kijk eens even naar je eigen emoties. Ik heb ze ook. Ergens weet ik het als mijn emoties een rol gaan spelen waarbij God niet in het centrum staat. Moet ik mijn emoties wegduwen? Nee. Ik moet ze juist onderkennen. Maar God zegt, ik wil in het centrum van je leven zijn. En als je kijkt naar het leven van Jozef, dan voel ik me daarmee verbonden. Omdat ik denk, Jozef, die ergens daar stond en ook al opgevoed was, en hoeveel van ons zijn opgevoed, worden opgevoed, met dat wij in het centrum van ons bestaan staan. Als ik naar tv kijk, als ik naar politici kijk, als ik naar allerlei mensen om me heen kijk en naar mezelf, hoe snel gaat het om mijn mening over wat ik vind? Wie heeft de leiding in mijn leven? Wie heeft de leiding over mijn emoties? Over mijn pijn? Over mijn slachtofferrol? En Jozef heeft daar zo'n weg in afgelegd. Maar God had een plan. Hij had een plan met Jozef, met zijn broers en met zijn vader. En dat is iets wat ik je in ieder geval mee wil bemoedigen. Waar je ook in zit, met je emoties, met wie je ook dingen hebt meegemaakt. God heeft een plan met iedereen. En dan hoef ik dat niet allemaal op te lossen voor iedereen, maar het geeft me rust om een eigen weg te gaan, omdat ik weet, God, u verliest niemand uit het oog. Niets is wat het leek in dat verhaal. En Jozef, de man met de gave van de dromen, weet je waar hij naartoe gebracht werd? Naar het land waar men het meeste geloofde in dromen. Weet je dat? Egypte, de mensen daar, zo gauw ze met iets zaten, zo gauw ze iets droomden, ze hadden altijd mensen om hen heen die hun kon vertellen wat dat betekende. Misschien niet altijd van God, maar hun hele gave in het volk was dromen. En de dromer die veracht werd, die werd naar Egypte gebracht. Wat de broers ten kwade bedoelden, heeft God omgekeerd ten goede. Er is geen beperking in Gods kracht. De enige beperking is dat ik God niet toelaat in dat stuk van mijn leven. Want God is liefde. En hij geeft ons vrijheid. Maar we zijn welkom. Weet je, het ergste wat je kan overkomen is niet de problemen. Ik vind het ergste in mijn eigen leven de momenten waarop ik helemaal onder hopeloosheid zit. Dat is het ergste wat je mee kan maken. Hopeloosheid. En God zegt, ik ben een God van hoop. Ik ben een God van leven. Ik heb een onuitputtelijke, bovennatuurlijke bron om in jouw situatie te komen. En mijn verstand is veel te beperkt om te bedenken, kan dat wel? Mijn verstand is te beperkt. Stel dat ik je bij Jozef geweest was. Bij die broers. En Jozef heeft weggevoerd. Deze mannen hebben, ik dacht iets van 13 of 15 jaar geleefd met het idee dat ze niet wisten hoe het met hun broers was. En weet je wat vader Jacob zei toen ze thuis kwamen met het kleed waar ze gewoon maar een beetje bloed van een beest op hadden gedaan? Weet je wat Jacob zei? De broers zeiden niet dat hij was gestorven. De broers zeiden, dit hebben we gevonden. Ze lieten Jacob de conclusie trekken. Het was niet de conclusie van God. Het was zijn eigen conclusie. Niets is wat het lijkt. En weet je wat hij erbij zei? Ik zal tot aan mijn dood treuren. En daar begon Jacob in zijn slachtofferrol. Het is ongelooflijk als je een kind moet missen. Het was zelfs niet zo, maar als het echt zo is. Ik heb het van nabij meegemaakt, bij mensen die dichtbij ons staan, wat het is. Maar ik heb gezien, in de beide situaties, dat ze God hebben toegelaten in die situatie. En ik heb gezien dat er leven voortgekomen is. Uit wat de vijand ten kwade bedoelde, heeft God genomen. En Jozef, die wordt slaaf. Het prinsje op het paard wordt slaaf. Maar God had een plan. En weet je wat Gods plan is? Dat hele verhaal van Jozef, dat hele verhaal van mij. God is bezig om me te bevrijden van mezelf. Niet omdat ik als mens niet belangrijk ben en mijn gaven en talenten. Maar hij wil dat het offer van Jezus werkelijkheid wordt in mijn leven. Op alle fronten. Dat hij regeert. Dat hij wil spreken. Dat niet al mijn meningen, die hier allemaal horizontaal zijn, het belangrijkste zijn. God, er gebeurt van alles. Overal zit een kern van waarheid in. Maar wat zegt u? Wat zegt u in deze situatie? Een aantal weken geleden maakte ik iets heel moeilijks mee. En ik stond in aanbidding en ik dacht, echt God, hoe ga ik dit doen? Hoe ga ik dat nou straks weer doen met al die mensen? Heer, help. En dan kan je helemaal onder de deurmat liggen. Hè? En helemaal in paniek raken. Je kan helemaal hier de boel in de war hebben. En er kwamen twee zinnen die God zei. De eerste zin was afstand. Houd afstand. Maar ik ben soms iemand die samen kan vloeien met iemand anders. Dat is mijn leerproces. Hou afstand. Maar het tweede wat God zei. Vindt het niet erger dan ik het vind, wat hier gebeurt. Moet je eens even over nadenken. Vindt het niet erger dan ik het vind? Hoe erg was het dat Jozef in de gevangenis kwam? Menselijke wijs gezien heel erg. Hoe erg is het als wij in moeilijke situaties te komen? Heel erg. Maar God zegt, vindt het nooit erger dan ik het vind. Dat is voor mij, ik denk, een les, zolang ik nog leef, om dat paslood steeds weer op te zoeken. Vind het niet erger dan ik het vind. En dat hoort bij het proces waar ik ga. Jozef had een ander soort proces. Maar hij wordt verkocht als slaaf. En dan komt hij in een aantal situaties, die wil ik gewoon even noemen. Hij wordt slaaf in het huis van Potifar. En Potifar is een knecht, eigenlijk, van Farao. En Farao is de machtigste man in die tijd op de wereld. Met een gigantisch groot rijk. En hij komt daar. En er is blijkbaar al iets met Jozef gebeurd in de weg van de put naar het huis van Potifar. Want wat doet hij? Hij gaat doen waar hij goed in is. Is ook een sleutel. Als je droom nog niet gerealiseerd wordt, als je nog niet bent op de plek waar jij graag zou willen zijn, of wat God heeft gezegd, ga het niet manipuleren. Dat zijn ook emoties, hè? En je denkt dat je je best doet. En je wilt eigenlijk van alles doen om die situatie maar te maken dat jij op jouw plek komt. Of dat jij dat gaat doen wat God beloofd heeft. Ga het niet manipuleren. Wees stil en weet dat ik God ben. Ik ga de weg banen voor je. Ik ga mogelijkheden geven die jij misschien nog niet ziet. Want niets is wat het lijkt. En binnen no time heeft Potifar in de gaten dat dit een man is waar God in werkt. En dan komt het hele verhaal met de emoties van de vrouw van Potifar. Die wil Jozef verleiden. En in de Bijbel staat dat hij dag aan dag in de waarheid moet blijven staan. Het was niet een eenmalige poging. Er staat dag aan dag moest Jozef Gods waarheid laten regeren over wat daar gebeurde. En hij bleef op die weg, wat Theo net ook zei, hij bleef op de weg van God. En dan wordt hij vals beschuldigd. En dan komt hij in de gevangenis. Nou, daar moet je even over nadenken. Denk even in je eigen leven, situaties van onrecht. Mag God komen in jouw situaties van onrecht? Kan je God vertrouwen? Die emoties zijn heel sterk, weet je dat? Ik vind ze heel sterk als er onrecht gebeurt. En je kan het niet, je kan je recht niet halen. Maar God zegt, vraag mij in de situatie. Ik ben degene die jouw recht zal verschaffen. Maar ik doe het op mijn koninklijke manier. En die is veel groter dan jouw manier. Weet je, Jozef had een klein droompje eigenlijk maar. Dat zijn ouders voor hem zouden buigen en zijn broers. Maar God had een veel grotere droom. God had de droom dat hij de op één na machtigste man van Egypte zou worden. En dat hij een volk zou redden van de hongersnood. Gods droom voor Jozef was veel groter. En hij moest een weg afleggen om daarin te kunnen gaan staan. Om voldoende zijn eigen ik af te leggen en Gods kracht volledig toe te laten in zijn leven. Dat ging niet van vandaag op morgen. Dat duurde 13 jaar. Maar God had een veel groter plan. Gods plan voor jou en mij is veel groter dan wij denken. Misschien zullen we nooit uiteindelijk de uitkomst zien. Abraham heeft nooit gezien die enorme belofte die God aan hem gaf. Hij heeft het niet gezien. Maar hij staat in Hebreeën 11, in het Bijbelboek waar de gelovigen staan, omdat hij is gegaan op die moeilijke weg en omdat hij heeft geloofd dat het zou gaan gebeuren. En de geloofshelden zijn de helden die daar staan. En heel veel van hen hebben nooit uiteindelijk de volmaking van de belofte gezien. Dus houd moed. En wat Theo net zei, vraag mensen om je heen om samen moed te houden. Als ik nu door moeilijke dingen heen ga, en God zegt, Ali vindt het niet erger dan ik het vind, dan moet ik oppassen voor mensen om me heen die dat heel erg vinden. Geest zoekt geest. Ik moet naar iemand toe gaan die van me houdt, die me lief heeft, die me niet veroordeelt, maar die wat tegen me zegt, Ali, luister eens even. God zij dank als je dat soort mensen om je heen hebt. Soms heb ik het met een vriendin en dan zeg ik, ik vind het echt eigenlijk heel vervelend, maar eigenlijk moet ik nou dit tegen jou zeggen. Maar eigenlijk wil ik het niet zeggen. Maar ik weet dat het soms even pijn doet opdat iemand verder komt. En ik ben blij dat mensen dat ook tegen mij doen. Maar pas op wie je om je heen verzamelt. Jozef gaat uit het huis van Potifar naar de gevangenis. Binnen no time, staat er in de Bijbel, je moet het gewoon het verhaal eens lezen, staat er dat hij de leiding heeft over de hele afdeling waar hij zit. Opnieuw gaat Jozef iets doen waar hij goed in is. Op de plek waar hij is, doet hij waar hij goed in is. En het was eigenlijk heel bijzonder, want Potifar, ik denk dat Potifar heeft geweten dat Jozef onschuldig was. Hij heeft hem ook geplaatst in de gevangenis van de knechten van de koning. Dus hij zat in een speciale gevangenis. Hij zat niet in de gevangenis van de slaven. God zorgde voor hem. Maar God zorgde niet alleen voor hem dat het allemaal wel weer goed kwam. God zorgde voor hem omdat God wist, ik wil Jozef totaal laten worden zoals hij bedoeld is. En dat is God toelaten in je leven. Dat is vragen, God, al mijn emoties. Misschien zijn er dingen beschadigd in mijn leven. Misschien heb ik verlangens die er al heel lang zijn. Ga niet iets voeden wat je niet moet voeden. Maar ga ermee naar God. Zoek mensen die vanuit het koninkrijk van God leven kunnen uitspreken in jouw situatie. Niet die zeggen, ah, joh, doe niet zo moeilijk, kom op. Dat kan soms wel eens goed zijn, maar als er diepe dingen zijn, is dat niet de oplossing. De oplossing is, wat er ergens in de psalmen staat, stort je hart maar voor mij uit. Dat is een lievelingstekst van mij. Stort je hart maar voor me uit. Als je iets uitstort, hè, dan gooi je het er gewoon neer. Als je een bak uitstort, dan donder je dat eigenlijk zomaar daar allemaal neer. Zo mag je bij God komen. En dan mag je stil worden. En één ding zeggen, God, help me om te komen op dat punt dat u God bent. Ik weet het niet. Ik weet het misschien nog over een jaar nog niet. Maar u bent God. Dat is de vrede die alle verstand erboven gaat. En dat is niet makkelijk praten. Dat is geloven in die God waar we over gezongen hebben. Er komen weer dromen op Jozef zijn pad. De dromen van de schenker en de bakker. En Jozef zegt niet wat hij misschien een paar jaar geleden had gezegd. Ik ben hartstikke goed in dromen uitleggen. Weet je wat ik allemaal al heb gedaan? Dat zegt hij niet. Hij zegt, als hij hoort dat ze zien er depressief uit, de schenker en de bakker. Dus hij vraagt. Hij heeft oog voor mensen. Hij zegt, wat is er eigenlijk aan de hand met jullie? En dan vertellen ze van de twee dromen. En ik ga niet helemaal over die dromen iets vertellen. Maar deze mannen waren wel gewend dat dromen uitgelegd zouden worden. Zij kwamen uit dit land. Maar Jozef zegt het volgende. Ik geloof dat God deze dromen zal kunnen uitleggen. Als je Jezus hebt aanvaard als jouw redder en verlosser, als je Gods geest in je hebt, dan kan je met iedereen die je tegenkomt gaan zitten en zeggen, we kunnen aan God vragen wat hij wil zeggen over deze situatie. En dat is niet wat je in de vorige situatie hebt gedaan. Omdat het brood van God altijd nieuw is. Ik wil een voorbeeld noemen wat ik van de week las. Iemand die ook een weg heeft afgelegd om te luisteren naar wat God zegt als hij voor iemand moet bidden. Er was iemand die in een rolstoel zat en die kwam voor gebed. En het is altijd goed om voor genezing te bidden. Maar hij vroeg God, God, wat moet ik bidden? En wat hij niet wist, er stond een moeder bij, dat was een jongere. En wat hij niet wist, was dat deze jongen dus niet kon praten. Dat wist hij niet. En wat hij bad, was het volgende. Een zin die God in zijn hart legde. Ik geloof dat binnen 2 weken jij met je moeder zult praten. 2 weken later kwam de moeder en zei, hij heeft met mij gesproken. Niets is wat het lijkt. Laat je niet afleiden. Ik wil me niet laten afleiden. Dat kan ik zo makkelijk. Door wat ik zie. Door wat de mens zegt. Door de ongelooflijke situatie waarin je denkt, hier is geen oplossing. Daar begint het al mee. Hier is geen oplossing. Dan komt de hopeloosheid bij mij ook binnen. Ik weet niet zoveel van hoe Jozef het gedaan heeft. Maar als ik bij God kom, hoop ik, hebben jullie dit ook? Mijn vragen nemen toe als ik naar de hemel ga. Dan wil ik zo graag mensen spreken. En zeggen, hoe heb je dat nou gedaan, Jozef? Hoe bleef jouw hart gericht op God? Hoe bleef jij in staat om God te horen terwijl je gevangen zat? Maar iets in Jozef was niet gevangen. Hij was niet meer de gevangene van zijn emoties. Hij was niet meer de gevangene van dat hij niet was op de plek waar hij zo graag had willen zijn. Hij was niet meer de gevangene van de haat van zijn broers. Gaat dat vanzelf? Nee, dat kan veranderen als we bij Jezus komen. Als we zien hoe hij mij alles vergeven heeft. Hoe rijk is dan vergeving? Emoties zijn ontzettend kostbaar. Weet je wat David zei? Rust, mijn ziel. Want God is koning. David spreekt tegen zijn ziel. En zegt, ziel, we beter gewoon rustig in mij. Hoop op God. Dus vraag God om ook te komen in jouw emoties. In jouw ontwikkeling. Opdat je emoties ten dienste komen van je leven met God. En je niet ergens wegsleuren. Rentmeesterschap wil eigenlijk zeggen dat je dat gaat doen op een manier zoals God het bedacht heeft. God in het plaatje. Breng God in het plaatje. En dat doet Jozef. Dat deed hij niet toen hij nog daar met die dromen bezig was. Maar hij deed het toen hij de droom ging uitleggen aan de schenker en de bakker. Zei hij, God gaat het doen. En dan komt er weer een klein stukje van Jozef zichtbaar. Waarvan God zei, daar wil ik je nog vrij van maken. Want wat zegt hij? Uiteindelijk zal de bakker sterven en de schenker gaat terug naar Farao. En dan komt Jozef weer om de hoek. En hij probeert de situatie te manipuleren. En hij zegt, hey schenker, als je nou straks bij de farao bent, herinner de farao even aan mij. Hij wilde eigenlijk wel dat de schenker hem zou redden uit de gevangenis. En wat gebeurt er? Het duurt nog 2 jaar. En hoe komt Jozef uit zijn gevangenis? Weet je hoe die eruit komt? Doordat God een droom geeft aan de farao, een man die zonder God leeft, en doordat die droom terechtkomt bij de schenker. Wie heeft Jozef uiteindelijk bevrijd? God. En dat is iets heel dieps. Omdat het een heel diep vertrouwen in God kan geven aan ons allemaal. God zal ons bevrijden. Als wij blijven lopen, stap voor stap op zijn weg. Als wij blijven vragen, Heere God, hoe zit het in deze situatie? Niets is wat het lijkt. En ik ben me ervan bewust dat ik het verhaal nu niet lees, omdat ik het soms een onderbreking vind. Maar ga het lezen. Ga het lezen met die zin. Niets is wat het lijkt. Vind het niet erger dan God het vindt. gaat lezen met jouw leven van onderweg zijn. Maar God heeft een plan om ons vrij te maken. En dat is een weg. Maar het is een weg die altijd start bij God. En niet bij dat ik alleen maar mijn best moet doen. Dat ik alles maar moet. En wat voor mij heel leerzaam is in dit hele verhaal. En daar zie je dat Jozef nog zo'n laatste stukje waarvan God zegt. Ik laat je niet nog 2 jaar in die gevangenis om jou te plagen. Maar ik wil dat je totaal klaar bent voor dat wat gaat komen. En ik wil niet dat je manipuleert. En er is iets heel dieps in het koninkrijk van God. Dat God zegt, je hebt alleen met mij samen controle over jezelf. Je hebt geen controle over de ander. En als het koninkrijk van God geen ruimte krijgt, weet je wat er dan gebeurt? Dan draait de boel om. Dan moet ik controle hebben over de mensen om me heen, om me maar rustig te voelen. Maar God zegt, met mij samen ga ik jou controle over jezelf geven. Dat je leiding kunt geven aan jouw leven. En dat geeft een rust en een vrede voor de mensen om jou heen. Dan zullen mensen uiteindelijk zeggen, hey, mag ik je iets vragen? En Jozef moest zijn laatste les daar nog leren. En dan komt hij vrij. En hoe komt hij vrij? Weer door God. En dan gaat hij die droom uitleggen. En we hebben daar geen tijd voor nu. Maar wat heel bijzonder is, als je het verhaal van Jozef gaat lezen, dat er een enorme gelijkenis is met het leven van Jezus. Want het laatste stukje, dat is echt een stukje om nog eens samen over na te denken, dan zie je wat Jozef doet. Zijn emoties over zijn broers die daar komen. Zijn emoties worden op en top beschreven in de Bijbel. Hij is totaal van slag. Hij is helemaal geëmotioneerd. En toch gaat hij niet met die emoties naar die broers toe. Slaat een arm om hem heen. Dat doet hij niet. Doet hij dat niet omdat hij hun een lesje wil leren? Nee. Als je dat verhaal leest, dan zie je dat Jozef een aantal stappen doet met die broers. Waardoor zij uiteindelijk buigen voor God. Waardoor zij uiteindelijk buigen voor het kwaad wat ze gedaan hebben. En aan het eind, met al die moeilijke dingen die er gebeuren, van geld in de zak, en ze worden beschuldigd, en één moet er achterblijven. Maar er was maar één ding in het hart van Jozef. Hij wilde zijn vader vrij van slachtoffer. En hij wilde zijn broers vrij van schuld. Hij wilde hen helpen, zoals Jezus ons helpt, om vrij te worden. En helemaal aan het eind, als hij weet, nu zijn de stappen genomen, dan maakt hij zichzelf bekend. En nog zijn de broers bang. En weet je wat er dan aan het eind staat in Genesis? Jozef zegt, jullie hoeven niet bang te zijn voor mij. Wat jullie ten kwade hadden bedoeld, heeft God ten goede uitgewerkt. God had een plan. En later zegt hij het nog een keer weer. God had een plan om mij daar te brengen. En ook al gebeuren de dingen die niet in Gods plan thuis horen, voor God is het geen beperking. Hij keert het om. Niets kan mij scheiden van zijn liefde. En het is een hele tekst die misschien wel vaak zomaar even de lucht ingegooid wordt. Maar het is een diepe, diepe waarheid dat God zegt, alles zal meewerken ten goede voor degene die gelooft. En dat houdt in voor degene die zijn leven en al zijn frustraties en al zijn pijn in de handen van God legt. Ik wil gewoon graag voor jullie bidden en dan geef ik het zo meteen over. En als er iets is wat je heeft geraakt, er zijn hier mensen om voor je te bidden, laat je zegenen. Vraag God erin. Opdat je het perspectief weer krijgt van het koninkrijk van God. Vader, we danken u voor uw woord. We danken u dat uw woord vol staat met mensen waarbij het allemaal niet glorieus gaat. We danken u voor uw woord waarbij u al deze mensen een plek hebt gegeven om te laten zien hoe het leven van een mens kan gaan, maar ook wat er gebeurt als u daarin komt. Ik dank u wel voor uw enorme liefde. En ik bid een zegen over onze harten. Vader, sterk onze geest met uw geest. Opdat onze geest mag regeren over ziel en lichaam. Ik wil jullie hoofd voor hoofd zegenen. Met de aanwezigheid van God in je situatie. En ik wil je in het bijzonder zegenen, als je weer uit dit gebouw weggaat, dat God je gaat leiden, ook als je andere mensen ontmoet, dat hij je creatief maakt hoe God gebracht kan worden in de situaties van andere mensen. En Vader, we zegenen het leven wat u wilt geven. En maak ons vrij van elk oordeel, opdat we het leven van u kunnen leven en kunnen ademen. Amen.